Thank you. Goedemorgengemeente hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkraad van wijkgemeente Pauluskerk heet ik u allen van harte welkom in deze ochtenddienst, waarin zal voorgaan onze eigen wijkpredikant Dominee van den Berg en het orgel zal worden bespeeld door de heer Van der Pol. In de avonddienst van vandaag zal voorgaan Dominee Hagen uit Schavenzanden en het orgel zal dan worden bespeeld door de heer Van den End. Er is vanochtend kinderlevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. En voor de kinderen jonger dan 4 jaar is er oppas. Op uitnodiging van de kerkenraad zijn de vertrouwenspersonen voor de Goudse Protestantse Kerk, mevrouw Koopmans en de heer Van Boven, vanochtend aanwezig om aan de gemeente tijdens deze dienst in het kader van de Veilige Kerk het een en ander met u te delen. Beiden heet ik van harte welkom. Na afloop van de dienst is er in de brug gelegenheid om met hen nader kennis te maken en tot het stellen van vragen. De bloemen uit deze dienst hier naast mij gaan als bemoediging en groet van de gemeente, vergezeld van een kaart, aan de heer Van der Brink van de Heemskerkstraat, die onverwacht in het ziekenhuis terecht kwam en inmiddels weer thuis is. Graag nodig ik een gemeentelid uit om die bloemen bij hem te willen bezorgen. U kunt contact opnemen met de diaken van dienst, de heer Hakkensteegt, die ook tijdens het collectemoment de collectedoelen zal toelichten. Als bemoediging en groet sturen wij ook een kaart aan de heer Van Sprang van de Statensingel en vanwege een gebroken heup. Zoals u in de zondagsbrief heeft kunnen lezen, zijn er nog vrijwilligers nodig voor het startweekend 20 en 21 september aanstaande. U kunt zich daarvoor opgeven bij onze collega, de heer Rien Trouwbos. Zijn e-mailadres is rientrouwbos@pauluskerkgouda.nl. Ik breng nog aan u over dat op dinsdag 23 september aanstaande de Bijbelkring weer van start gaat in zaal De Klaproos van de Ronsehof. Inloop vanaf 9:30 en begint om 10:00. De kring die we vorig jaar 2 keer op de woensdagmorgen hielden, laten we vervallen. Dan maak ik u er nog op attent dat op woensdagavond 24 september aanstaande een avond wordt georganiseerd voor nieuwe gemeenteleden en voor hen die erover denken om zich bij onze gemeente aan te sluiten. Deze informatieve en informele bijeenkomst biedt alle ruimte voor vragen over onze wijkgemeente. Aanvang 8:15 en het begint om 8:00. Van harte welkom. Namens de kerkraad nodig ik u uit voor koffie, thee of limonade in de brug na afloop van de dienst. Dan is er ook gelegenheid om met de vertrouwenspersonen in gesprek te gaan. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u daar graag voor te woord. Mijn naam is Jan van Ingen en ik mag vanochtend uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 150, vers 1. Loof God, loof Hem overal. Mede namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
God mogen we loven en prijzen met alle instrumenten, met onze stem. We mogen ook stil worden uit aanbidding voor Hem. Er is ruimte voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. De apostel Petrus schrijft in een van zijn brieven: span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor broeders en zusters en uw liefde voor broeders en zusters met liefde voor allen. En over deugdzaamheid en zelfbeheersing gesproken, vanmorgen staat de deugd van de zelfbeheersing, ook wel matigheid genoemd, centraal. Zover is het niet, we gaan nu dat prachtige morgen- en danklied zingen, 10.000 redenen uit de bundel Hemelhoog 617a. Hemelhoog 617a. Gods heilige naam verheerlijken. Hem eren met ons leven, met onze woorden, met onze daden. Die weg daar naartoe wordt ons ook gewezen door Gods geboden als richtingaanwijzers. En vanmorgen horen we die vanuit Galaten 5. Daarna zingen we lied 841, eerste en tweede couplet, wat zijn de goede vruchten? Het eerste en tweede couplet van lied 841. Na de geboden van onze goede God, die vanmorgen als volgt tot ons komen. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest wordt geleid, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als wij leven door de geest, laten wij de geest dan ook volgen. Amen. Zullen we samen bidden. Grote God, hemelse Vader, eeuwige schepper van alles wat is. We danken u dat we op deze stralende zondagmorgen hier in uw huis mogen zijn. Of thuis de dienst mogen meebeleven. We danken u dat we mogen zingen, dat u ons daarvoor de adem heeft geschonken. Om zo terug te offeren aan u. met ons lid, de muziek, onze stem, ons hart niet te vergeten. Dat alles mag meedoen in de lof op uw grote naam, want die komt u toe. U bent de bron van al het goede. U bent vol genade en langmoedigheid en u laat de vruchten groeien in ons leven. Als het over één van die vruchten zal gaan vanmorgen, die van de zelfbeheersing, die van de matigheid, bidden we om diezelfde geest waar we zojuist van zongen, dat die ons zal vervullen, ons verstand zal verlichten als we lezen uit uw woord, daar iets over mogen zeggen, lijnen mogen doortrekken naar vandaag de dag, naar ons eigen leven, onze eigen werkelijkheid. Hoe zullen we die brug kunnen slaan tussen uw verhaal en ons verhaal als u zelf daar niet in meekomt? Met uw geest, met zijn licht, met zijn helderheid. En dat hij ons bestaan daarvoor opent. Zodat uw woorden kunnen landen, kunnen vallen in een toebereide aarde. Waar ze wortels schieten en vruchten voortbrengen. Van geloof en bekering. Dat kunnen wij helemaal niet organiseren. Hoe we ons best ook doen. Maar u wilt het toch geven. Naar uw belofte. Daar bidden we om. We bidden ook voor de kinderen. De allerjongsten die bij de oppas zijn. Dat het goed mag gaan daar. De kinderen die straks naar de kinderdevendienst gaan. Gaat u met ze mee. Als het ook daar gaat. Over vrucht. Over Jezus die de wijnstok is. Zegen de leiding bij het vertellen. De kinderen bij het luisteren. En bij de verwerking. Wees bij de mensen thuis. Die hier misschien graag bij hadden geweest. Maar het gaat niet. Door ouderdom. Door ziekte. Voor een andere reden. Zegen ook hen in hun omstandigheden. En breng ons bij elkaar. Niet alleen door de techniek. Maar bovenal door uw geest. U maakt ons één. U brengt ons tezamen. Daar bidden we om. En daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar voren komen, gaan we nu kinderlied zingen uit Hemelhoog, 257, Zie de Zon. 257 uit de bundel Hemelhoog. Daarna mogen de kinderen van groep 1 tot en met 8 naar voren komen. En het lied wordt begeleid op de piano. Heb jij ze ook bij je? Twee Nou, welkom allemaal weer. Er zijn weer veel kinderen vanmorgen. Daar zijn we natuurlijk altijd heel blij mee. Ik heb wat meegenomen. Jullie kennen mij. Wat hoor ik daar?
Druiven.
Druiven, ja. Waar haal je zulke druiven, Nathan? Waar halen jullie de druiven?
In de supermarkt.
In de supermarkt, ja. Of bij de groenteboer. He, daar kun je druiven krijgen. Maar ik zal je vertellen, daar komen deze druiven niet vandaan. Deze druiven komen gewoon bij iemand uit zijn tuin. Iemand uit Gouda? Sterker nog?
Mijn opa heeft eigenlijk ook druiven.
Ja, zal ik jou eens wat verklappen, Ava? Deze zijn het. Niet verklappen, hè? Nee, goed zo. Nou, ik zat dus bij iemand op bezoek. Die zal ik niet noemen, die naam. En ik zat zo heerlijk, zo zaten we te praten. En ik kijk zo door het raam naar buiten, naar de tuin. En daar zie ik langs een houten stellage, ook helemaal zo hoog, dat noem je een pergola, mag je weer vergeten, maar daar groeide een enorme druivenplant. En aan die druivenplant hingen allemaal trossen druiven. Allemaal rijp. Dus ik keek daar even naar. Ik zei, wow, dat zijn veel druiven. Ik had het nog niet gezegd. Of de vrouw des huizes liep naar buiten met een schaar en een krukje en knipte zo een druiventros af. En toen had ik geen koekje bij de koffie. Maar, een druif. Meer dan één. En ze waren lekker. Ja, niet zo groot, hè? Zien jullie dat? Kijk, die druiven uit de supermarkt, Nathan, zijn meestal ietsje groter, hè? Maar dat komt omdat we een ander klimaat in Nederland hebben. Gewoon niet zo zuidelijk, niet zo superwarm. Dus worden de druiven ook wat minder groot. Maar ik proefde er één. En trouwens, zo zagen ze eruit, hè? Dat vergeet ik nog helemaal. Is deze voor jou dan? Zo zien ze eraan. Met zie die mooie bladen, dat is van de druivenplant. Wijnstok mag je dat ook noemen. En daar hangen dus die druiven aan. Maar deze zijn gewassen. Deze niet, deze wel. Nou, even kijken of die nog hetzelfde proeft als de afgelopen week. Zoet. Zoet, miam. Lijkt me een snoepje. Echt. En weet je hoe dat komt omdat ze zo zoet zijn? Hoe worden druiven zoet? Wie zorgt, wat zorgt daarvoor? Ja? God, kijk, dan zijn we waar we wezen willen. Maar wat gebruikt God daarvoor? Om die druiven zoet te maken?
Liefde.
Liefde, oh. Ik smelt hier. Wat een antwoorden. Zeker ook liefde. God legde al zijn liefde in prachtig, Lucas. Echt mooi. Mooi antwoord kunnen we niet bedenken. Maar gebruikt u er nog iets anders voor? Wat staat er nu te schijnen daarbuiten? Wat schijnt daar buiten nu?
De zon.
De zon. De zon zorgt met zijn warmte en zijn energie ervoor dat die druiven groeien, rijpen en uiteindelijk zo lekker zoet worden. Ja. En toen dacht ik, jullie mogen allemaal ook proeven. Straks als jullie naar de kindernevendienst gaan, vraag gewoon even of papa Christiaan hier met het bakje gaat staan. En dan mag iedereen die wil een druifje nemen. Kijk, vroeger in de kerk kreeg ik voor de preek een snoepje, een pepermuntje. Maar het is natuurlijk veel gezonder, hè? Kijk, als je niet van druiven houdt, moet je het niet doen. Maar ik kan je verzekeren zijn, heel erg lekker. Waarom vertel ik dit nou? En de juf van de kindernevendienst en de anderen, die hebben dat in hun hoofd zitten. Misschien hebben die ook wel druiven meegenomen. Zou zomaar kunnen. Twee zielen, één gedachte, heet dat. Maar het gaat straks in de kindernevendienst over een druivenplant. Een wijnstok. Met daaraan takjes. En als het goed is, daaraan die vruchten. De druiventrossen. Want die druiventrossen die zijn er niet vanzelf. Die groeien ook niet los. Die groeien aan die druivenplant. En zo kan het ook in jouw leven mooi, goed, prachtig worden. Als je inderdaad bij God bent.
Ik heb peren en appel.
Ja, dat is ook lekker. Ja, maar het gaat vandaag over druiven. En Als je dan dicht bij God bent, als zijn liefde, als die zon in je leven schijnt. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan wordt het mooi en goed. En hoe smaken die druiven en hoe is het dan in je leven? Mijn katholieke vriend zou zeggen, zalig. Goeie keer in de evendienst en tot straks. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste is uit Lucas 12, vers 13 tot en met 21. Lucas 12, vers 13. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: Dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die jij hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Veel in het leven is nietig, is vluchtig. Daar gaan we nu ook van zingen met lied 797, eerste en zesde couplet, de melodie is niet zo bekend, ik had hem al in de app gezet. Hopelijk heeft u ook thuis even geoefend. De organist zal het in ieder geval ook nog een keer voorspelen. Lied 797, 1 en 6. Het tweede gedeelte dat we lezen is een kort gedeelte uit de eerste Johannesbrief, 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. En daar lezen we: Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, begeerte, inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. We zingen nu het 7e en 8e vers opnieuw, verlied 797. Ja, hier in de Pauluskerk zijn we in de zomerperiode begonnen aan een serie over de deugden. De 7 deugden, mensen die hier trouw komen, die weten dat, maar kunnen ook mensen vandaag voor het eerst zijn of voor het eerst meekijken. Daarom even de voorafgaande deugden die bepreekt zijn, dat waren geloof, hoop en liefde, de bekende 3. Daarna kwam de verstandigheid, toen de rechtvaardigheid en vanmorgen dus de deugd van de matigheid. Gemeente van Jezus Christus. Het spel van de ploeg was maar matig. Hoe vind je deze wijn? Hij bevalt me matig. Nou, aan dit soort opmerkingen hoor je al dat dat woord matig vandaag de dag best een negatieve klank kan hebben. Terwijl matigheid dus juist een deugd wordt genoemd, al sinds heel lang, sinds de klassieke oudheid, in de Bijbel, bij christelijke denkers als Augustinus en Thomas van Aquino. Maar dan moet je niet denken aan die negatieve klank die het woord matig tegenwoordig oproept, of kan hebben. Maar juist aan de positieve klank, die we natuurlijk ook wel kennen. Hè? Zoals bijvoorbeeld bij iemand die een matig drinker wordt genoemd. Nou, daar kun je wel mee thuiskomen. Toch? Letterlijk. En figuurlijk. In tegenstelling tot een overmatig drinker. En daar gaat het dus vanmorgen over. Matigheid. De deugd dat je maat kunt houden. Dat je de maat niet te buiten gaat. En eigenlijk kun je dat ook heel goed horen in het Latijnse woord voor matigheid. Temperantia. Temperantia, daar hoor je nog ons woord temperen in terug. Temperantia, matigheid, dat is de deugd om wat de maat te buiten gaat, te kunnen temperen. In bedwang te kunnen houden. En mooi is dat ook te zien bij het beeld van temperantia, de deugd van de matigheid, dat bovenop het paleis op de Dam in Amsterdam staat. Samen met de 3 andere kardinale deugden van verstandigheid, rechtvaardigheid en dapperheid. Wordt daar die matigheid letterlijk verbeeld. In de vorige preek over rechtvaardigheid liet ik ze alle 4 al een keer zien. Maar hier dus nog een keer dat beeld van temperantia. De deugd van de matigheid. Ze is afgebeeld als een stijlvolle vrouw om die deugd zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En als je goed kijkt, heeft ze teugels in haar hand. Teugels. Veel betekenend. De mateloosheid moet beteugeld worden. Driften en emoties moeten in bedwang worden gehouden. The beast in me, zong Johnny Cash al. Beest in mij. Dat de neiging heeft om los te breken. Je mee te slepen. Dat moet in bedwang worden gehouden. Beteugeld. Nou, dan snappen we ook dat die deugd van de matigheid in de Bijbel ook als zelfbeheersing wordt vertaald. Hoe dan ook, zelfbeheersing, matigheid, het is een belangrijke deugd. Een noodzakelijke zelfs. Toch? Hij mag weer weg. Zeker ook voor onze tijd. Volgens de Nederlandse filosoof Andreas Kinneging leven wij in een mateloze wereld. De economie die draait om het principe greed is good. Oftewel hebzucht is goed. Omdat ze onze welvaart vergroot. Reclamemakers weten precies hoe ze ons daarin kunnen beïnvloeden. Onze verlangens kunnen aanwakkeren. Zodat we gaan denken dat we altijd nog iets nodig hebben. Altijd nog iets nodig hebben. Toch nog gelukkiger te worden. Die kleding. Dat gadget. Dat grotere huis. Enzovoort, enzovoort. Maar als we het dan hebben, dan is het verlangen helemaal niet vervuld. Nee, want na verloop van tijd begint het toch weer te knagen. Maar dat kan natuurlijk altijd nog groter. Nog mooier. Nog hipper. Nog exclusiever. Hebzucht. Daar gaat Jezus' gelijkenis ook over. Die we vanmorgen lazen. Over het landgoed van een rijke man dat veel had opgebracht. En die man die dacht, ik bouw nog grotere schuren. Dan ben ik van mijn toekomst verzekerd. Maar God, die noemt hem dwaas. Want in diezelfde nacht dat hij zijn plannen maakte, kan hij sterven. En wat heeft hij dan aan die opbrengst, aan die grotere schuren? Voor wie waren eigenlijk al die schatten? Met andere woorden, als de hebzucht je drijfveer is, sta je uiteindelijk met lege handen. Daarom zegt Jezus, wees rijk bij God. Zoals Paulus in een van zijn brieven schrijft, wees rijk in goede werken. En Jezus vertelde deze gelijkenis met een waarschuwing vooraf. Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Ja, dat doet natuurlijk weer aan die teugels denken, hè? Beteugel die hebzucht. Hou die eronder. Geef er niet aan toe. Beheers jezelf daarin. Juist ook met het oog op je toekomst. Je eeuwige toekomst. Want alles waar die hebzucht naar taalt en naar graait, moet je bij die laatste adem toch echt loslaten. Of zoals ze vroeger zeiden, een doodshemd heeft geen zakken. Billy Graham zei het moderner, maar net zo scherp en raak. Ik heb achter een rouwstoet nog nooit een verhuiswagen zien rijden. Nee, je kan niks meenemen. Daarom, zegt Jezus, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Hebzucht, letterlijk de zucht om meer te hebben. En die zucht die heeft natuurlijk alles te maken met begeerte. De begeerte is de motor van heel veel kwaad. Begeerte baart zonde, schrijft Jacobus in zijn brief. Beeldend, maar ook confronterend. De begeerte is de vruchtbare grond voor de zonde. En daarom schrijft Johannes in zijn brief ook over de wereld met haar begeerte. Het zit dus helemaal gemeente in deze wereld ingebakken. En aangezien wij bij die wereld horen, zit die begeerte ook in ons. Want die wereld die komt binnen. Via onze zintuigen. En op zich is daar natuurlijk nog niks mis mee. Behalve als de begeerten worden aangewakkerd en opgewekt. En die begeerte zonden baart. Als de maat te buiten wordt gegaan. Dan, las ik ergens, wordt eten, zwelgen, drinken, zuipen, sport en spel, verdwazing, seksualiteit, losbandigheid. En van dit alles wordt een mens niet gelukkiger. Integendeel, het maakt je leeg, het maakt je los van God en het gaat ten koste van anderen. Daarom beteugel die begeerte, beheers jezelf. En ik zei het al, matigheid wordt in de Bijbel ook vertaald als zelfbeheersing. Het gaat erom dat dat zelf van ons, met zijn begeerte, dat we dat beheersen. En het Griekse woord daarvoor is enkrateia. Daar zit het woordje kratos in verborgen. Oftewel, kracht. Zelfbeheersing is een kracht. Ja, om die begeerte te beteugelen, om jezelf te beheersen, heb je echt kracht nodig. Dat gaat niet vanzelf. Nee. Want die begeerten zijn sterk en ook nog eens een keer heel listig. In de Grieks-Romeinse cultuur, waarin de eerste christenen leefden, ging het ook al over die enkrateia, die zelfbeheersing. En volgens Plato en vele anderen met hem, is die zelfbeheersing vooral zelfdiscipline. Je moet heldhaftig, gedisciplineerd, die strijd met de begeerte aangaan. Ze temmen, ze beteugelen. Met andere woorden, je moet die kracht die bij die zelfbeheersing hoort, uit jezelf halen. De Bijbel, gemeente, ligt het toch anders. Ik zou zeggen, diametraal anders. Want daar is die zelfbeheersing, die matigheid, een deel van de vrucht van de geest. We hoorden het vanmorgen, hè? Uit Galaten 5, toen we het gebod lazen. De laatste van de 9 aspecten van de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Matigheid. Dus zelfbeheersing, gemeente, hoef je niet uit jezelf te halen. Nee, ze is vrucht van de geest. Ze is gevolg van zijn vervulling. En de Heilige Geest, dat is Christus, dat is de geest van Christus, in je. Als hij je vervult, dan groeit, dan rijpt die vrucht van de geest. Ook de zelfbeheersing. De matigheid. Eigenlijk net als die druiven zojuist bij het kindermoment. Die druiven die groeien en rijpen alleen als ze aan de ranken verbonden zijn. Die ranken verbonden zijn aan de wijnstok. Zo komt die vrucht van de zelfbeheersing ons leven binnen. Als wij verbonden zijn met Christus. Als we in hem zijn. En hij in ons. Dat is de krachtbron. Om onszelf te beheersen. Om die deugd van de matigheid te beoefenen. Zoals Paulus schrijft in Efeze 6. Zoek je kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Dat is trouwens een geweldige uitdrukking, hè? De kracht van zijn macht. Het is eigenlijk dubbel op. Nou, dat geeft aan hoe groot die krachtbron is van Jezus Christus. Goddank hoeven we die krachtbron dus niet in onszelf te zoeken. Die zelfbeheersing niet uit onszelf erboven te peuren. Maar we mogen hem bij Christus vinden. In zijn kracht. De kracht van zijn macht. De kracht van zijn opstanding. Want juist daar is toch zijn kracht gebleken. De dood, de laatste vijand, kon hem niet houden. Diezelfde kracht is er ook voor ons. De kracht om onszelf te beheersen. Om die schadelijke begeerte te beteugelen. Of zoals het positief luidt, om de deugd van de matigheid te beoefenen. Want daar gaat het natuurlijk ook om, dat we zelf in beweging komen. Vanuit die krachtbron van de geest, vanuit die verbondenheid met Jezus Christus. Ook heel praktisch. En dat vraagt om bekering, gemeente. Bij mij althans wel. Ga je over matigheid preken, zei mijn vrouw, zo. Nou, ze kent me een beetje. Dus ik sta hier ook tegen mezelf te preken. Begrijp me goed. En hopelijk komt dat bij u ook aan. Bekering moet anders. Om genoeg te kunnen hebben. Om die hebzucht, die zucht naar altijd maar meer, los te laten. Om uit die kramp te komen. We worden daar toch ten diepste alleen maar leger van. Bovendien gaat het vaak ten koste van anderen. Van Gods schepping. Ja, die matigheid gaat ook echt over de grote verbanden. Ik las van de week bij de econoom Paul Schendeling. Dat voor onze consumptie hier in Nederland 10 miljoen moderne dagloners elders in de wereld moeten werken. En zij doen dat voor een hongerloon. Daar is geen CAO of zo, hoor. Voor heel weinig. In feite pure uitbuiting. En ook gaat die ongebreidelde consumptie van ons hier ten koste van de aarde. Waar er ook maar één van is. Maar we doen alsof er 10 zijn. De klimaatcrisis heeft hier ook alles mee te maken. Dus matigheid betekent ook gewoon concreet leven zonder dat die moderne dagloners uitgebuit worden. Leven dat we echt weten dat we maar één aarde hebben. Dus die voetafdruk, die ecologische voetafdruk van één aardbol. Die is trouwens eenvoudig uit te rekenen. Gewoon even naar internet gaan en je vindt het. En dan vind je trouwens ook wat je ervoor moet laten. Dan gaat het dus over wat je eet. Hoeveel en welke kleding je koopt. Hoe lang je met elektrische apparaten doet. Hoe vaak of beter hoe weinig je vliegt. Enzovoort. Enzovoort. Nu dacht u misschien, die zag ik niet aankomen vanmorgen. Gaat het zover? En trouwens, wat hebben al die stappen van mij nou eigenlijk voor een effect? Als de grote verspillers, de grote vervuilers in deze wereld helemaal niet aangepakt worden. Of er weinig aan doen. Nou, daar heb je een punt. Kijk, de grote omslag hierin moet inderdaad gemaakt worden. In de industrie. Bij de politiek. Maar het is natuurlijk geen of-of, hè. Het is en-en. Protesteren tegen vervuilende en verkwistende industrie is niet geloofwaardig als je zelf niet duurzaam leeft. Als je zelf die deugd van de matigheid niet beoefent. Als die vrucht van de geest niet in je leven rijpt. En aan de vrucht herkent men de boom. Als u, als jij, straks voor je schepper staat om verantwoording af te leggen, dan zal die je niet vragen, wat heeft Tata Steel allemaal gedaan? Of, wat deed de regering? Nee. Hij zal wel vragen, wat heb jij gedaan? Waar zijn de vruchten in jouw leven? Ook die van de matigheid. Reden genoeg, gemeente, om die vrucht dus te laten groeien, te laten rijpen in ons leven. En vergeet niet, weer even het kindermoment, het is een hele smakelijke, zoete vrucht. Het heeft de smaak van Gods geest. De intense, zoete smaak van zijn liefde. Daar heb je toch genoeg aan. Is dat niet het geheim van de matigheid, dat je kunt genieten van wat je hebt? In plaats van wat je mist, daarop gefixeerd zijn. Ja, dat is de vrucht van de matigheid, gemeente. Kunnen genieten van genoeg. Van wat je hebt en niet wat je mist. Moest denken aan professor Van der Beukel, die ergens over zijn moeder schrijft. Een hele eenvoudige vrouw, die dankbaar leefde. Die tevreden was met wat ze had. Ze zei, nee, ik heb geen bontjas. Maar wel een bont schort. Het is dus kunnen genieten van wat je hebt. Eenvoudig kunnen leven. Genieten van wat God jou geeft. Om je ogen de kost te geven van wat God in zijn schepping je voorschotelt. Bloemen, vogels, de lach van een kind, de wijsheid van een ouder iemand. Enzovoort. Enzovoort. Je daarover verwonderen. En daarvan genieten. En de anderen je laten delen. Dat hoort ook bij die deugd van de matigheid. Niet voor niets volgt hij op de deugd van de rechtvaardigheid. Daar ging de vorige preek over. Weet je nog wat die rechtvaardigheid betekende? Dat anderen bij jou terecht kunnen. Dat is rechtvaardigheid, dat is gerechtigheid. Dat er recht gedaan wordt, niet alleen aan jou, aan iedereen. Delen dus. Kijk, het tegenovergestelde van matigheid, dat weten we denk ik tussen wel, dat is dus begeerte. Dat is hebzucht. En daar draait het natuurlijk in feite alleen op het eigen ik. Moet je eens even opletten hoe vaak die man in die gelijkenis van Jezus het woord ik, het woord mijn gebruikt. Wat ik moet doen is dit. Ik breek mijn schuren af, bouw grotere. Waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mijzelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Ikke, ikke, ikke. Maar rechtvaardigheid en matigheid staan hier dus haaks op. Die deugden, daar draait het om anderen. Anderen om je heen. Anderen in deze wereld. De schepping van God. Die deugden, die delen graag. En weet je, als je kunt delen, geniet je dubbel. Omdat je ook geniet van wat die ander heeft. Daarom, we willen gaven delen met mensen. Wereldwijd. Want delen wordt helen wanneer de ander lijdt. De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo heelde Hij ons leven. Hij is het levend brood. Amen. Dat lied gaan we nu ook zingen. Helemaal hoog, lied 712. Helemaal hoog, 712 in zijn geheel. gemeente, in verband met het gedenken van een overleden gemeentelid, verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. Op 21 augustus jongstleden overleed op 94-jarige leeftijd Willem Verstoep. Wim Verstoep werd op 9 april 1931 in Gouderak geboren, in een boerengezin. Wim zelf had andere ambities. Hij ging werken bij een accountantskantoor. Later kreeg hij zijn eigen kantoor en hij genoot van het werk, vooral bij en met de klanten. Hij trouwde met Truus de Groot. Ze kregen twee kinderen, Marja en Leon. En ze begonnen in Gouderak, maar verhuizen nadien hier naar Gouda, eerst aan de Ridder van Katsweg en later aan de Zuider IJsseldijk. Ze vonden ook een kerkelijk thuis in onze gemeente. Later werd die kerkelijke betrokkenheid wat minder, maar ze bleven bewust lid van onze gemeente. Na vele gelukkige jaren op zijn werk en daarna tijdens pensioen kreeg de dementie vat op mevrouw Verstoep. En uiteindelijk ging het thuis niet meer en kreeg ze een plek in Gouwestein. Haar man Wim bleef achter in het huis aan de Zuider IJsseldijk, maar iedere dag zocht hij haar op, uit liefde en trouw. Ontroerend was dat. In november 2023 overleed zijn vrouw, maar hij pakte de draad weer op met al zijn gemis en verdriet. En op zijn scootmobiel trok hij vaak de geliefde Krimpende Waard in. En hij leefde mee met zijn kinderen en kleinkinderen. Zelf had hij al tientallen jaren de ziekte van Kaler, een vorm van kanker in het beenmerg. En de maandelijkse kuren daartegen doorstond hij elke keer weer. Zijn wilskracht, zijn strijdbaarheid waren groot. En van klagen hield hij niet. Hij was ook een binnenvetter. Over zijn diepste gevoelens, zijn geloof ook, sprak hij niet makkelijk. Helaas viel de laatste kuur niet goed. En tot overmaat van ramp viel hij zelf ook uit bed. Hij kwam in het ziekenhuis terecht. En daar volgde de ene na de andere complicatie in korte tijd. En dit was te veel. Hij overleed. Vorige week vrijdag 29 augustus was de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Lageweg in Oudekerk aan de IJssel. Waar zijn vrouw ook begraaf is. Zijn kinderen en kleinkinderen hielden mooie en liefdevolle toespraken. We zongen toepasselijke en troostvolle liederen. En ik mocht mediteren over Matthäus 28, vers 20. Woorden van Jezus, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. En aan die belofte mogen we ons optrekken. En aan die Heer dragen we ook zijn kinderen, Marja en Kees, Leon en Anita en de kleinkinderen op. Evenals ieder die Wim Verstoep zal missen. Gods troostvolle nabijheid, zij met hen allen. Gedenken we nu in een moment van stilte, broeder Verstoep. Deze witte steen met de op zijn naam, zijn geboorte en overlijdensdatum, die steen leggen we hier nu in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, met dankbaarheid en verwachting. Je mag weer gaan zitten. Ja, zoals al aangekondigd zijn we blij dat Pieter van Boven en Herma Koopmans in ons midden zijn. Ze zijn voor de hele Goudse protestantse kerk, dus voor alle wijkgemeenten, vertrouwenspersonen. En zodanig ook aangesteld en bevestigd door onze algemene kerkraad. Eerder dit jaar waren ze te gast bij ons in de kerkraadsvergadering. Daar hielden ze een heel goed verhaal, waarin ze vertelden over hun taak, wat ze kunnen betekenen. En we spraken toen af dat ze zich ook een keer in onze gemeente zouden voorstellen en wat zouden vertellen. Dat moment is nu gekomen. Pieter en Herma, aan jullie het woord.
Goedemorgen, gemeente. Herma en Pieter. Het is ongeveer 6 jaar geleden dat wij als vertrouwend zoon zijn aangesteld. In onze bediening zijn gesteld. Sindsdien is er een scala aan vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Sindsdien kunt u ook onze naam, onze telefoonnummers en onze e-mailadressen vinden in het Protestants Kerknieuws. Maar ook op de website van de wijkgemeente. In de afgelopen 6 jaar is er een scala aan vragen bij ons binnengekomen, zei ik al. En soms is het voor ons genoeg om te luisteren. De mensen die ons benaderen kunnen dan een volgende stap zetten. Maar soms is het ook nodig dat we hen advies geven en helpen. En die moeite hebben met datgene wat ze meegemaakt hebben, met waar ze tegenaan lopen. Om dat bespreekbaar te maken, kunnen wij ze bijstaan. En dat kan 1, 2, 3 keer gebeuren. En soms kunnen er gesprekken plaatsvinden. En ook dan zijn we beschikbaar om bij die gesprekken aanwezig te zijn. Het is nooit dat wij in plaats van degene die zich bij ons meldt, met een ander in gesprek gaan. Vertrouwelijkheid staat altijd voorop en wij nemen nooit initiatief zonder meeweten en goedkeuring van degene die ons benadert. Misschien mogen jullie meenemen in een geanonimiseerde casus. Op een avond, rond 1 uur of 8, gaat bij een van ons de telefoon. Het blijft even stil. En na enige tijd wordt voorzichtig de vraag gesteld, kan ik bij dit telefoonnummer mijn verhaal vertellen van iets wat mij al jaren in beslag neemt, wat mijn leven ongelukkig maakt? Kortom, in zijn jeugd, het ging om een man, hij was 13, 14 jaar, was er seksueel misbruik met hem gepleegd door een volwassene. Hij heeft dat zijn hele leven weggestopt. Hij heeft zich verdiept in hard werken, altijd bezig zijn. Hij kon geen relatie aangaan, is nooit getrouwd geweest. En inmiddels was hij gepensioneerd. Was hij alleen. En op dat moment kwam alle trauma weer volledig bij hem boven. En kon hij met een van ons in gesprek zijn verhaal doen. En dat heeft tijd nodig. Dat heeft ontzettend veel moed nodig. Het was op diezelfde dag dat hij belde dat hij vanaf de middag al naar zijn telefoon had zitten kijken. En had gedacht van, ga ik nou wel bellen of ga ik nou niet bellen? Ga ik nou wel voor het eerst mijn verhaal delen of zal ik dat toch nog maar even niet doen? Hij heeft de moed gehad. Hij heeft gebeld. En we hebben hem stap voor stap kunnen begeleiden in het vinden van professionele hulpverlening. Daar kunnen wij tijd voor nemen. Daar zijn we beschikbaar voor. En aan het eind van het gesprek zei hij, ik durfde niet te bellen, maar ik ben zo dankbaar dat jullie beschikbaar zijn. Er is dus heel veel moed nodig om ons te benaderen. Maar er zijn ook mensen die ergens tegenaan lopen en denken van, bij wie moet ik nou zijn? Ik weet eigenlijk niemand. Oh, een vertrouwenspersoon. Dat heb ik wel eens gezien in het kerkblad. En dan worden wij gebeld. Of we krijgen een mail. Soms persoonlijk en soms anoniem. Uit eigen ervaring weten we hoe belangrijk het is dat mensen naar je verhaal luisteren. In het afgelopen jaar zijn we bij meerdere kerkenraden langs geweest. En zijn we het gesprek aangegaan over de vraag, zijn we met elkaar een veilige kerk? Hoe gaan we als gemeenteleden van heel jong tot heel oud met elkaar om? En voelt iedereen zich veilig? Voelt iedereen zich op zijn of haar gemak? En als iemand dat niet vol overtuiging met ja kan beantwoorden, dan zou het mooi zijn als er binnen de wijkgemeente, binnen de directe omgeving, iemand is met wie ze hun verhaal, met wie ze hun vraag kunnen delen. En zo niet, dan zijn wij beschikbaar. We zijn blij dat we ons gezicht even kunnen laten zien. Want ja, vertrouwenspersonen ben je altijd op de achtergrond. Nu zijn we even zichtbaar. En nu hopen we dat met het zichtbaar zijn we niet alleen vertrouwenspersoon zijn, maar ook meer vertrouwde persoon. En zoals aangekondigd zijn we ook na deze dienst beschikbaar om met u in gesprek te gaan over wat dan ook. Als jullie meer vragen hebben, we staan ervoor open. Dank voor dit moment.
Dank jullie wel, Pieter en Herma. En zegen bij jullie bediening hierin. We gaan u danken en ook voorbeden doen. We bidden voor degenen die in de zondagsbrief worden genoemd bij de rubriek Meeleven. We bidden ook voor de nabestaanden van de heer Verstoep. En we hoorden dat in de afgelopen week de vader en schoonvader van Barco en Dickie den Oude is overleden. Dat is ook de broer van mevrouw van der Water en van Arie ten Oude, de zwager van Krina. Zullen we met elkaar danken en ook bidden. Heere onze God, u bent de bron van al het goede. In Christus ook de krachtbron die we zo nodig hebben. Om onszelf te beheersen. Om die deugd van de matigheid te kunnen beoefenen. En we zeggen het maar eerlijk tegen u. Die hebzucht en die begeerte kunnen zo'n vat op ons krijgen. Ook zeker in onze tijd, in onze cultuur die zo mateloos kan zijn. Heere God, bekeer ons daarin, vernieuw ons, laat de vrucht van de zelfbeheersing, de vrucht van de matigheid, ook in ons groeien en rijpen. Vervul ons daarom met uw Heilige Geest en leer ons dicht bij u, Heer Jezus Christus, te blijven. Zodat we ook genoeg kunnen hebben, allereerst aan uw genade. Die is op het allerdiepst ons genoeg. En ook kunnen genieten van hetgeen we hebben. Niet altijd maar meer willen. En ook kunnen delen. Kunnen matigen. We bidden u voor hen die verdriet en gemis kennen. We denken aan de familie Verstoep. We danken u voor Wim Verstoep, voor de markante man die hij was, voor zijn wijsheid, zijn optimisme, zijn wilskracht. We danken u voor wat hij betekenen mocht, voor zijn vrouw, zijn gezin, zijn familie, op zijn werk en daarna. En we bidden u om troost voor zijn kinderen. Nu zij zelf de oudste generatie zijn geworden, dat centrale punt van het ouderlijk huis, vader en moeder, is weggevallen. Troost hen, geef hen kracht om verder te kunnen. Ik bid u ook voor de kleinkinderen, voor ieder die hem zal missen. We denken ook aan Barco en Dickie, hun kinderen Marielle en Roald, nu een vader en schoonvader, een opa is heen gegaan, een hoge leeftijd mocht bereiken en toch, het is zo definitief. Wilt u hen troosten, net als zijn zus, mevrouw van der Water, zijn broer en schoonzus Arie en Krina, en ieder die hem mist. En geef dat het een gezegende dankdienst zal zijn, die troost zal bieden, zoals u die bieden kunt. Wat bidden we voor een ieder die rouwt, die gemis kent. Of dat nu een lege plek is die al heel lang er is of juist recent. Het blijft schijnen. Troost. En geef uitzicht. We bidden u voor Gert van der Brink. Vorige week baden we hier in de kerk al voor hem. Het was allemaal nog heel kort geleden gebeurd. Was hij nog in het ziekenhuis? We danken u dat hij intussen thuis is. We danken u dat de schade heel erg lijkt mee te vallen. En we bidden u tegelijk, ook als er nog verdere onderzoeken zijn, om wijsheid, om inzicht. En om uw armen om hem en Corrie en hun kinderen en kleinkinderen heen. En ook geduld, als het misschien nog een weg is van verder revalideren, van pas op de plaats maken. Omring hem met uw goedheid. En Henk Kwakenaak, we hebben veel voor hem gebeden de laatste tijd. En toen kreeg hij die uitslag die toch heel erg binnenkwam. Hem heel erg deed schrikken. En ook zijn moeder en alle die bij hem horen. En dit moet ook een plek krijgen. En tegelijk volgt er nog een heel traject van onderzoeken en behandeling en een operatie uiteindelijk. Maar Henk gaat toch met u. Dag voor dag. Stap voor stap. En hij weet zich ook omringd door de gemeente die met hem meeleeft. Daar dank u voor. En wilt u zo geven dat het goed met Henk mag blijven gaan. Dat hij zijn vertrouwen op u mag stellen. Dat bidden we ook voor de andere zieken die we nu niet bij namen noemen. Maar u kent hen als geen ander. Geef hen wat ze nodig hebben. En de mensen om hen heen. We bidden u voor Pieter van Boven en Herma Koopmans. De vertrouwenspersonen. Die al een aantal jaar het aanspreekpunt mogen zijn. Voor mensen die misschien al heel lang inderdaad met hun verhaal rondlopen. Dat zo'n impact heeft. Of ergens tegen aangelopen zijn, tegen grensoverschrijdend gedrag of iets wat echt niet goed is. En het gebeurt ook in de kerk. O God, mag ieder die daarmee worstelt, die daar tegen aangelopen is, uiteindelijk zijn plek vinden bij deze mens of misschien ergens anders. En geef dat we ook als kerk, als gemeente, in alle generaties, ook daarin de vrucht van de zelfbeheersing, de vrucht van de geest, mogen laten groeien. Dat we een veilige kerk zijn. Ten diepste omdat we veilig bij u zijn. Veilig in Jezus' armen. Dan zal het toch ook blijken in hoe we met elkaar omgaan. Verander ons ook daarin. Telkens weer. In de stilte van ons hart willen we dat bij u brengen wat te persoonlijk is om hardop uitgesproken te worden. Voor anderen, voor onszelf. Heer, wij bidden u ook nog voor onze gemeente, voor alles wat weer opgestart wordt. We hoorden een aantal dingen, we lezen ervan. We danken u dat die mogelijkheden er zijn. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers volgende week. De avond voor nieuwe gemeenteleden. De catechisaties, de clubs die weer gaan beginnen. Het startweekend. Heren, mag alles ons hechter aan elkaar binden en aan u bovenal. En zo tot eer zijn van u en tot vreugde van ons allen. En zo brengen we onze dank, onze aanbidding, onze gebeden, hardop of stil, bij u. We bidden het u in de naam van Jezus, de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment, dat zal verder worden toegelicht door de diaken van dienst Dirk Hakkensteeg, en daarna zingen we als slotlied de psalm waar we vanmorgen ook mee begonnen zijn. Psalm 150, nu het tweede en laatste couplet. Hef, Bazijn, uw gouden stem. Maar eerst het collectemoment. Dirk.
Goedendag. We mogen ook vanmorgen weer onze gave geven. De diaconale collecte is voor Stichting Christelijke Hulpverlening het Zwanenburgs Hofje. Het Zwanenburgs Hofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt geboden op verschillende manieren en er is mogelijkheid van huisvesting met begeleiding en ambulante begeleiding. En hulp bij schulden via hulpschuldmaatje. Mag ik deze collecte van u aanbevelen? De tweede is zoals gebruikelijk voor pastoraat een eredienst. Die wordt gebruikt om zaken in onze Goudse PKN-gemeente zaken te steunen en te ondersteunen. Mag ik die ook van harte aanbevelen? Dan de melkbussen en de grijze zendingsbusjes voor wereldpastoraat, op diaconaat en de zendingswerkers. En u kunt geven via de app, via de QR-code die u in uw bank vindt. En wilt u echt geven, staan we zometeen bij de uitgang met de collectezak voor diaconie en de schaal voor kerkbeheer. En mag ik ook eens een keer de wijkkas bij u aanbevelen. En we hebben vanmorgen gezien dat we de teugels van matigheid hadden. Vier die een klein beetje bij uw gulden geven. Dank u wel. Thank you.
Verhef uw hart tot God, ontvang zijn zegen en wees ook tot een zegen voor de mensen om u heen en ieder die u vandaag deze week ontmoeten zult. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Thank you.